Gitaarmannen on Tour. Ik ga vandaag op bezoek bij Leo Sinot. Leo is gitarist en daarnaast ook gitaarbouwer van zijn eigen merk LS Guitars. Hij gaat de gitaar voor me bouwen. Ik ben heel erg benieuwd, dus we gaan even kijken wat de mogelijkheden zijn. En als ik er toch ben, neem ik gelijk een podcast met hem op. Let's go! Nou, we zijn in Naaldwijk. Eens even kijken of het adres klopt. Ik ben benieuwd. Mensen, en dan ben ik in één keer in Naaldwijk in de studio bij Leo Sinot.
Hey. Nou, dit is mijn studio. Laten we het maar de Man Attic noemen. Ja, we zijn hier een paar jaar geleden komen wonen en toen heb ik hier de studio gebouwd. Want ik ben van origine studio engineer, gitarist, maar ook studio engineer. Altijd studio gehad. En ja, dat werk dat blijf je natuurlijk toch gewoon doen. Dit is mijn werkplek, maar ook tevens plek waar ik de gitaren die ik bouw, waar we het straks over gaan hebben, ja. Die ik hier assembleer. Dus dat eigenlijk.
Oké, nou, prettige wedstrijd.
Prettige wedstrijd, ja.
Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen, dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Leo Sinot. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, goeiedag lieve mensen. Leuk dat je luistert naar Gitaarmannen, de podcast, seizoen 3, aflevering. Geen idee wanneer dit uitgezonden gaat worden namelijk, maar dat het uitgezonden gaat worden is wel zeker. En ik ben vandaag te gast in het pittoreske Naaldwijk. Ik ben dus niet in mijn eigen studio zoals je ziet. Ik ben te gast bij Leo Sinot. En Leo is naast een hele goede en fijne gitarist ook een gigantisch toffe gitaarbouwer. En ik kreeg een tijdje geleden een mailtje van Leo met de vraag: hey, zal ik eens een gitaar voor jou gaan bouwen? En toen zei ik, dat vind ik tof, maar dan kom ik gewoon langs. Dan gaan we een podcast opnemen, dan gaan we het erover hebben. Dus nu is het zover.
Daar zijn we dan.
Daar zijn we dan. Voordat we gaan beginnen, als je luistert en je denkt, hey, wat leuk, druk eventjes op abonneer. Dat zou ik te gek vinden als je dat doet. Ram op die like-button als je die ergens bij in de buurt zit. En mocht je nou meer willen zien en horen, want deze podcast wordt ook opgenomen met een camera. Dus dit kan je dus ook nu zien op YouTube. Dan kan je zien hoe onhandig ik nu een soort van tegen de microfoon aan het hangen ben. En ondertussen in die camera aan het praten ben. Ik ben dus niet thuis, dus ik moet het eventjes een beetje improviserend doen. Dan kan dat ook. Dan moet je naar petje.af/edstruilaert gaan. En dan kan je grote podcastvriend worden. Voor maar een paar eurotjes per maand krijg je allerlei extra's. Allerlei toffe content. Dus doe dat vooral. Leo, wat tof dat ik hier bij jou mag zijn.
Nou, welkom. Ja, superleuk.
Ja, voordat we helemaal ingaan op de gitaarbouw en dat soort dingen, ben ik gewoon eerst even benieuwd. Hoe heeft de kleine Leo ooit de gitaar ontdekt?
Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Mijn moeder die speelde al gitaar. Die had het bekende Yamaha Spaanse gitaartje uit 1970. En ik gaf er helemaal niks om. Maar dat is niet helemaal waar. Ik playbackend wel dat ik dan de gitarist was.
Ja.
Maar nog niet op dat moment gedacht van ik ga gitaar spelen. Toen was ik waarschijnlijk een jaar of 7, 8 denk ik. En toen ik 13 was, toen had ik op school in één keer een muziekleraar. En die had een elektrische gitaar die het niet deed.
Oh.
Dat was helemaal te gek. Hij zegt, ja, er is iets kapot of zo. Maar die zat dus op dat ding gewoon, hè, je weet hoe dat klinkt, akoestisch. Mm-hmm. Dus je hoorde eigenlijk vrijwel niks. Maar alleen maar een beetje, zat hij echt als een bezetene te rammen. En die man die had een beetje grijs haar. Een beetje zo'n Einstein figuur, weet je wel. Ja. Zo'n muziekleraar was dat. Meneer Kaper. En hij is toevallig net overleden. Dus Ach. Dat vond ik heel verdrietig. Want ik had weer contact met hem. Echt heel, heel verdrietig. Maar goed. En toen ik dat zag, dacht ik van, holy shit, wat is dat vet wat die man daar zit te doen, weet je wel. Geen idee natuurlijk. En toen bleken dat er twee jongens, of één jongen in mijn klas, die speelde ook gitaar. En zijn broertje speelde nog veel beter gitaar. Dus, en die hadden les van iemand. Nou, daar ben ik toen ook bij begonnen, op de gitaar van mijn moeder. Nou ja, en toen was al vrij snel duidelijk dat... het was ook nog zo, toen had ik nog geen les. Ik was eerst zelf begonnen met de lullige boekjes van mijn moeder. Ja. Echt verschrikkelijke boekjes met nootjes. Maar mijn broer die ging ook beginnen. zoals met voetbal en met een heleboel dingen kon mijn broer dingen altijd beter. En dat leek ook even zo te gaan met gitaar spelen. Toen dacht ik moet les nemen. En dan leer ik het wel aan jou als ik wat heb geleerd. Weet je?
Ja.
Dus nou, dat is zo geschieden. Dat heeft geloof ik 1 maand geduurd dat ik hem dingen leerde. En toen was het voorbij. Dus toen is hij maar gaan zingen. En ja, zo zijn wij samen verder liedjes gaan maken. En ja, daar is het begonnen.
En toen ben je met hem ook in een bandje gegaan, ik me zo voorstellen.
Ja, klopt. Wij hebben al heel veel bands gehad eigenlijk. Tenminste, vanaf het begin eigenlijk dat ik tot 2003 wel bands met mijn broer heb gehad.
Want jij, kom jij nou ook hier uit de buurt?
Nee, ja, het is een heel verhaal. Ik ben geboren in Friesland, maar daar ben ik om mijn 4e weggegaan.
Ja.
Toen zijn we naar Vianen verhuisd. Mijn vader was dominee, dus ja, weet je wel. Dus die kwam gewoon op verschillende plekken terecht.
Ja.
En ik ben eigenlijk opgegroeid in Vianen tot mijn 11e. Dat is een beetje mijn roots. Maar mijn muzikale roots, want toen zijn we naar Zwolle verhuisd.
Oh.
En daar liggen mijn muzikale roots.
Ah.
En ik was zeg maar toen bijvoorbeeld iemand van, hoe heet ze nou, de bekende Zolse band. Die ook erop heeft gespeeld laatst voor de Bruce Springsteen Tour.
Erwin
Nijhoff. Die zat bijvoorbeeld in de klas bij de bassist van mijn band.
Okay.
Weet je, dat was een beetje in die fase dat de Prodigal Sons net opkwamen.
Prodigal Sons, inderdaad.
Dat precies. Dus ja, een beetje die periode.
Dus wat is het, mid-jaren 90 zo'n beetje?
Ja, eigenlijk wel. Ja, in begin 94 ben ik wel, want ik ben tot 94 heb ik dan in Zwolle gewoond. Want toen ging ik in Hilversum studeren, conservatorium studeren.
Ja.
Dus, maar toen kwam ik nog steeds wel voor de bands terug in Zwolle. Want daar woonden mijn ouders nog steeds.
Precies, en daar waren jouw muzikale vrienden op dat moment.
Precies, ja.
En hoe ben je dan hier in het Westen terechtgekomen?
Mijn ex die studeerde toen ook al in Den Haag. Die is in 96 in Den Haag gaan wonen. En toen ben ik in 96 ook naar Den Haag gegaan. Ja, en eigenlijk ben ik wel altijd hier in de regio gebleven.
Ja, want toen in die tijd weet ik nog wel, correct me if I'm wrong, maar toen had je op TV West, de regionale zender, Westpop.
Ja, inderdaad. Ja.
En ben je daar ook niet met een bandje op geweest?
Nee, eigenlijk niet. Want nogmaals, ik had toen eigenlijk, zeker in die periode, de jaren 90, was ik alleen maar jazz aan het studeren.
Ja.
Vooral. En daarna speelde ik dan popliedjes met mijn eigen, Nederlandstalige pop, met mijn eigen band. En dat was toch vooral veel op Zwolle gefocust en ook al Utrecht, maar eigenlijk niet echt op Den Haag. Dus ik had heel weinig met de muziekscene in Den Haag, gek genoeg.
Terwijl ik hier wel woonde.
Ja.
Ja, natuurlijk een hele levendige scene altijd.
Ja,
altijd geweest en nog steeds. En noem eens wat namen van bandjes die mensen misschien zouden kunnen kennen waar jij in gespeeld hebt.
Ingespeeld heb. Ja, wat van vroeger, dat was, wij hadden een band, eerst de Begroting, dat was Studentico's, natuurlijk. En dat werd later eigenlijk de Bevlieging. En daarmee hebben we ook nog op Bevrijdingsfestival gestaan. En de Uitmarkt hebben we nog gespeeld. Maar ik moet zeggen dat ik wat dat betreft niet echt bekende grote bands heb gehad of zo. Nee. Dan is het meer wat ik nu doe, is dan interessanter bij ons.
Ja, precies. Maar wat ik altijd interessant vind, is de weg er naartoe.
Snap ik. Ja.
Maar jij bent dus op een gegeven moment parallel daar ook die studio bij begonnen.
Ja, in 2001. Eerst nog in, misschien ken jij dat nog wel, Carvin Music Store.
Carvin Music Store, ja, dat ken ik zeker nog wel.
Die baas daar, ik werkte daar toen.
Ja.
Ik werkte daar op de MIDI en studio afdeling en niet op de gitaarafdeling, want daar werkte Appie. Maar daar had hij ruimte over en wilde hij graag een studio hebben. Toen dacht ik, hé, dat vind ik wel interessant.
Ja.
Ik was al aan het opnemen, weet je wel, en simpel begonnen, bla bla bla.
Was dat een beetje thuis met Cubase en dat soort
dingen?
Nou
ja, ik begon inderdaad echt met een 486 ik met Cakewalk 1 en dan
Cakewalk.
Met nog balletjes die de maten vulden, weet je wel.
Ja.
Dus, echt. Maar goed, voor de nerds, leuk om op te zoeken.
Ja, er luisteren veel nerds naar.
Ja.
Shout-out nerds. Naar de nerds.
Ja.
Hashtag dus, Team Nerd.
Erg leuk. En, maar toen ben ik in, toen kwam dus dat, nou ja, toen heb ik daar een hele studio gebouwd. Toen ging die man ging dicht, want het ging failliet.
Ja.
Dus toen had ik, en ik had geen eigen ingang. Dus toen ben ik daar met een heel enorme, dure, valse start ben ik begonnen. Dan kon ik er weer uit.
Zo.
Ja, dus dat was allemaal heel relaxed. En toen moest ik op zoek naar een andere ruimte. Nou, dat werd een bedrijfsruimte in Wateringen. Sorry, een bedrijfsruimte in Wateringen. Daar heb ik 9,5 jaar gezeten. En die studio is er overigens nog steeds. Die is nog weer door andere mensen overgenomen. Maar daar heb ik echt zoveel bands opgenomen. En van alles en nog wat gedaan. Dus heel erg leuk.
En noem eens wat bands. Want ik weet nog, we hebben ooit een keer in Nederland 3 in Wateringen. Van een bekende pop,
Studilio Award.
Studilio Award, inderdaad.
Daar was jij de jury van.
In de jury, inderdaad.
Ja.
Toen mochten we naar allerlei toffe bandjes gaan kijken. En singer-songwriters.
Ja, singer-songwriters.
Waar echt singer-songwriters,
inderdaad. Ja, dat was singer-songwriter award.
Ja, ik weet nog, dat wie had het nou gewonnen? Was wel echt een hele toffe opkomende gast, was het
Fabian, denk ik.
Ja, wat was zijn artiestennaam ook alweer?
Of was het...
Nee, het was een beetje een alternatieve James Buckley-achtige guy.
Oh, was dat niet... Ja. Is dat niet Milan Nivart? Nee.
Nee.
Nee. God, wie heeft dat toen gedaan? Ja, nou, ik weet het even.
Later nooit meer wat van gehoord. Maar ik dacht toen wel echt van, die gast. Wow, ja. Was zo goed.
Ja, had ik overtuigd gewonnen volgens
ja.
mij.
Ja, klopt. Maar dat was voor het eerst dat wij elkaar ontmoeten inderdaad. Ja, ja, toen, ja, ja. Toen dacht ik al, die Leo, die ken ik ergens van. Maar jij bent gewoon altijd around geweest. Dat is het gewoon.
Omnipresent.
Ja, omnipresent.
Ik ben ook een soort...
Ja, lachen. En, dus Studilio, dat is jouw studio.
Ja.
En nu inmiddels dus bezig aan een soort derde incarnatie?
Een vriend van mij is aannemer. Die heeft mij heel veel geholpen bij al mijn studiobouw. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk... bij elkaar studio 5 is inmiddels of zo.
Studio
5, waar we nu in zitten. Zoiets. Inmiddels gepopt en gemazeld in het gebouw van studio's.
En wanneer was het moment dat jij dacht... Oké, ik ga een gitaar bouwen?
Dat is wel grappig, want... Ik had een gitaar van een merk wat ik verder dan even voor me hou. En dat was eigenlijk een hele mooie gitaar. Maar er waren best wel een paar dingetjes die niet helemaal klopten. Dat is allemaal keurig gefixt. Maar ik dacht wel van, goh, weet je wel. En daar had er best wel veel geld voor betaald. Dat ik dacht van, eigenlijk wel een beetje gek dat je, weet je wel. Kijk, en als een gitaar dan helemaal fijn is en het is jouw ding, dan is er natuurlijk niks mis mee. Maar ik dacht wel van, goh, het zal toch niet... super ingewikkeld moeten zijn om zo'n ding in elkaar te zetten, weet je wel. Dus toen dacht ik van, nou, waarom niet? Ik had inmiddels ook wat contact gehad met Erik Smit van Smitty Guitars. En ik had voor hem wat demo's gemaakt van pick-ups. En hij had dan wat afstelwerk voor mij gedaan. Ja, en ik had toch zoiets van, leuk. En Rob Winter, die was een beetje bezig met een gitaar en zo.
Ja.
En ik van, nou, weet je wel, dus... De redactie, dat is een goede vriend van me. Dus vandaar dat ik daardoor geïnspireerd raakte. En toen heb ik een body gekocht. Gewoon bij een leverancier. En een nek. Dus het was al een bestaande nek. En die ben ik gaan spuiten. En ik had geen idee. Ik had wist van, toeter nog blazen. Maar grappig genoeg viel dat ding eigenlijk hartstikke goed uit. Hij speelde in eerste instantie... En dat was wel grappig. Want ik kwam ermee bij Rob met dat ding. Ik zeg, joh... Ik zeg, ik weet niet, maar volgens mij heb ik het niet goed gedaan. En hij, volgens mij... Want hij liep namelijk helemaal dood.
Ja.
Dus ik kon er niet op spelen eigenlijk. En hij, echt, en dat durfde ik helemaal niet. Hij een paar draaien aan die trussrot, weet je wel. Nou, volgens mij is het al beter zo, weet je wel.
Ja.
Dus dacht ik, oké, niet te voorzichtig, zei Leo. Gewoon doen.
Gewoon doen.
Dus, toen ben ik gelijk ook voor Robert Lucas, een vriend van me. Die had zoiets van, nou, ik heb een Nash gitaar gezien, maar die is eigenlijk een beetje duur.
Mm-hmm.
Een Telecaster in een bepaalde kleur. Misschien, ik zeg, nou, die wil ik wel voor jou bouwen. En dan betaal jij de onderdelen, leer ik er wat van, weet je wel.
Ja, precies.
Helemaal top. Hij is nog steeds hartstikke blij met dat ding.
Te gek.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb mijn eerste gitaar overigens inmiddels wel al doorverkocht.
Oh.
Dus weet je wel.
Ga je daar geen spijt van krijgen?
Nee, dat dacht ik ook, maar nee. Ik ben degene die hem nu heeft, is er hartstikke blij mee. En dat vind ik veel belangrijker, want bij mij stond hij werkloos. Dus maar, dat vind ik zonde.
Ik pak gelijk even een tip bij de hand. Want volgens mij is dat een tip. Als je dus zelf je gitaar gaat afstellen, dat je dus niet te voorzichtig moet zijn.
Dat wil ik meteen wel even ontkrachten.
Ja, precies.
Ja, nee, want mensen die dan denken, we kunnen even lekker die trussel op een paar zwiepjes geven.
Ja.
Dat moet je niet doen.
Nee, waarom niet dan?
Nou, omdat bij mij was die nek, die was nog zo onaangeraakt dat die gewoon nog wat nodig had. Maar normaal gesproken, als jij een gitaar in je handen hebt, dan is die in principe afgesteld. En als je hem dan wat wil afstellen, dan moet je echt... kleine stukjes doen met zo'n trussrot. Want ik spreek uit ervaring. Die dingen, dat gaat gewoon heel hard.
Ja.
Weet je, een achtste van een draai is al echt een enorme... kan al een enorm verschil maken.
Oké. Ja.
Dus je moet niet zomaar aan dat ding draaien.
Okay,
dat gezegd hebbende, je kan wel veel zelf doen.
Mensen, dit is dus een belangrijke tip, hè? Dus niet nu als een...
Luthier's tip.
Ja.
Het valt wel mee, maar het is... Ja, weet je wel...
Nee, maar het zou kunnen zijn dat mensen denken nu van... even proberen.
Ja, nou ja, kijk, proberen kan natuurlijk altijd. Wat wel een goede tip is, als je dan wil voelen hoe je gitaar, zeg maar... Als je het idee hebt dat die wat hoog staat bijvoorbeeld...
Ja.
Is je vinger op de laatste fret zetten, van de dikke snaar bijvoorbeeld... En op de eerste fret.
Ja.
Want mensen gaan altijd zo er langs kijken.
Mm-hmm.
Maar ik moet zeggen dat in de praktijk... Weet je hebt altijd te maken met bepaalde discrepanties in de nek. Of weet je, er hoeft maar dit te zijn of het lijkt al niet recht.
Mm-hmm.
Terwijl het wel recht kan zijn. En daarbij loopt de snaar ook nog vaak in een soort hoek op de nek. Ja. Dus het is een beetje, ja, ik vind het een beetje arbitraire manier van kijken. Dus ik pak eigenlijk altijd de laatste fret en de eerste fret. En dan kijk ik hoeveel ruimte er ongeveer in het midden zit. Dan voel ik met mijn pink.
Ja.
En als je daar geen ruimte hebt, dan weet je dat je nek te bol staat.
Ja.
En dan moet die dus losser gedraaid worden.
Ah.
En als je veel ruimte hebt, dan staat die te hol. En dan zou je hem dus wat strakker kunnen draaien.
Ja, en dan is, even kijken, strak draaien is dan...
Righty-tighty, lefty-loosey.
Kijk.
Onthoud dat, mensen.
Dit zijn echt, ja.
Righty-tighty, lefty-loosey. Nee, echt bij alle trusrots naar links draaien hè, is losse draaien. Ja. En wordt die dus holler.
Ja.
En naar rechts draaien is, wordt die boller, wordt die strakker. Het ging bij mij ook niet over één nacht ijs. En dat zal voor alle bouwers gelden.
Ja.
Weet je, en ook voor afstellers en reparateurs. Want die mensen weten gewoon wel waar ze het over hebben.
Ja.
En ik zeg ook niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Bij mij is het ook gewoon door schade en schande wijs worden.
Ja.
Maar ik merk wel nu dat het steeds duidelijker wordt voor me. Weet je, het is een soort van alsof er... In het begin vond ik het bijna iets van iets magisch hebben. Van ja, weet je, wat moet je nou allemaal doen? En nu is het van ja, topnut... bridge, weet je hoe dat staat, hoe liggen de snaren dan erop en hoe reageert dan de nek, hoe staat de hoek van de nek. Het zijn allemaal dingen die bij elkaar vallen.
En meet je dat dan ook?
Ik meet heel veel. Tenminste, ik meet voornamelijk veel qua hoogte van de snaren.
Ja.
Van, ik heb een bepaalde setup altijd standaard die ik fijn vind. En dan heb ik altijd nog wat ruimte om omhoog te gaan als mensen dat willen. Maar ik wil hem liever wat lager hebben.
Hier zo laag mogelijk zonder dat zonder dat hij
doodslaat bij opdruk of zo. Dat soort dingen, ja.
Tof. En wat was het eerste type wat je maakte qua gitaar?
Strat.
Strat, hè?
Ja. Een vriend van mij, René Daldrop, die ken je ook wel.
René, zeker?
Die, die heeft ooit de uitspraak gedaan. En dat vond ik eigenlijk een hele... Want René is ook bezig met gitaren in elkaar zetten en zo. En... die zei van de Strat, hij zegt, dat vind ik eigenlijk het mooiste industriële ontwerp by far. Dus niet alleen voor qua gitaren, maar überhaupt van de afgelopen 100 jaar. En toen dacht ik, ging erover nadenken. Ik denk, daar heb je eigenlijk gewoon gelijk in.
Van een uitspraak.
Nou ja, maar het is ook gewoon, er is niks wat niet veranderd is in al die jaren.
Nee.
Weet je wel, een Strat is nog steeds een Strat. Ik bedoel, auto's, noem alles maar op.
Maar een Les Paul.
Ja, het is mooi, maar ik heb minder met een Les Paul. Ik vind de balans in de Strat op de een of andere manier, dat vind ik zo perfect eigenlijk.
Ja.
Daar gaat gewoon niks overheen.
En zet jij dan in een Strat die tremolo vast of moet die wel gewoon gebruikt kunnen worden?
Nee, ik hou van de floating tremolo.
Ja.
Ik ben heel erg van de Carl Verheijen setup, zeg maar.
Ja.
En dan, maar van de Jeff Beck en dat vind ik wel echt fantastisch.
Voor de mensen die dat niet weten, kan je dat nader verklaren? De Carl Verheijen setup?
Dat zou ik dan eigenlijk even moeten laten horen. Als ik in ieder geval, misschien zou ik even een gitaartje pakken.
Pak maar een gitaartje.
Dan kan ik even snel pakken. Maar even.
Mooi, dit is een nieuwe gitaar die jij gebouwd hebt, die je nu tevoorschijn pakt.
Ja, dit is een nieuwe gitaar die ik gebouwd heb. Ja.
Ook een beetje Washburn-achtig...
Ja, misschien wel, ja.
Nu nou Bettencourt-achtige
vibes. Wel grappig dat je dat zegt, want dat was mijn eerste goede gitaar. Een N2.
Oh,
ja. Maar dan niet de N4 natuurlijk, maar de N2. Want de N4 die kon ik niet betalen. Maar ik moet zeggen, hij is eigenlijk een beetje geïnspireerd op de Guthrie Govan gitaar van Charvel op dit moment.
Oh,
maar dan weer niet de vorm, want dat is dan weer een beetje mijn eigen vorm met Strat meets wat eigen dingetjes, zeg maar. Dus dat inderdaad.
Ja.
Maar hij is chambered, dus je hoort al... Dat die lekker akoestische boord...
Chambered wil zeggen voor mijn moeder die me luistert. Chambered, wat is dat?
Hij heeft hier helemaal een holte.
Aan de bovenkant zeg
mama,
maar.
Mama, hij heeft hier een holte.
Ja.
En hier helemaal een holte. Dus hij is... dus er loopt een soort... Ja, middenin zou je het een soort blok kunnen noemen. Hè? Maar hier zijn twee holtes. En daardoor is die een stuk lichter. En akoestisch behoorlijk...
Hoor je hem al, zeg maar. Ja, een beetje, je hoort hem al resoneren.
Precies, ja. Maar goed, de Carl Verheijen setup is eigenlijk heel simpel. Is dat je je tremolo zo afstelt dat hij wat los komt te staan. Ik kan je misschien net niet helemaal zien. Maar je kan hem dus bij mij naar beneden doen, maar ook omhoog. En als je hem dan de G-snaar aanstaat en je trekt hem helemaal aan, dan gaat hij naar een kleine terts. Kan je dat een beetje horen?
Ja, dat hoor je. Ja.
En als je bijvoorbeeld een akkoord pakt, dan krijg je bijvoorbeeld dit.
Oh, vet.
Ja. Maar dan kan je dus...
Oh.
Dat soort dingen doen.
Smeug.
Ja.
Oh, dat is kicken.
Ja. Dus dat is de Carl Verheijen setup. En dat vond ik zo'n openbaring. Ik leg hem al even op de grond.
Nou, ik moet zeggen dat ik dit is voor mij ook een openbaring. Ja. Dat heb ik nog nooit.
Ja, precies. Nooit zo, de meeste mensen gebruiken natuurlijk dat ding gewoon.
Echt als tremolo.
Als jengelstengel.
Ja.
Weet je, en ik vind het leuk om hem een beetje met dat soort dingen ook te kunnen gebruiken.
Zo gebruik je muzikaal echt.
Ja, precies. Want dat, hij zit er niet voor niks. Hmm. Hij moet alleen wel echt goed afgesteld worden. En dat is meestal goed te doen, maar soms is het een drama. Soms dan lukt het gewoon echt niet. Ik heb wel eens meegemaakt met een gitaar dat wat ik ook deed, hoe duur de tremolo ook was, kreeg het gewoon niet voor elkaar.
Nee.
Dus die gitaar was dan toch minder stabiel of zo. Ik weet het niet.
Dus dit is natuurlijk toch allemaal. Het hangt allemaal aan elkaar vast.
Ja.
Dus het een werkt door bij het ander.
En bij een tremolo setup is bijna de nut nog belangrijker dan de tremolo zelf. Hmm. Want als de nut namelijk niet goed is, dan kun je het shaken.
Kun je het shaken, inderdaad. Ja. kan je nog eens wat. Kunnen we ook de gitaar zeg maar echt horen door een amp of iets?
Nou ja,
dat is wel leuk.
Als ik deze eens even pak.
Dus we hebben nu de nieuwste LS-gitaar. Heb je nu in
LS
de handen?
Guitars, ja.
Laat het maar eens horen.
Ja, er zitten pickups ook van mezelf in. Er zijn twee humbuckers die allemaal te splitten zijn. Nou, dit is neck humbucker. Kun je splitten, dan krijg je dit. Dan heb je wat een stuk met.
Dus nu heb je zeg maar eens een single coil geworden.
Een single coil geworden. Er zit natuurlijk een beetje een randje op, dus dat is werk. Ja. En in vergelijking.
Ja. Ja,
dus dat maakt wel uit. Dan heb je standje 2, dat is de mid en die. Moet je eigenlijk met een wat cleaner geluid horen. Ja, het bekende. Ja, dat idee.
Ja, strat.
Ja, dus. Dan heb je de mid pickup. Ja, die gebruik ik zelf bij mijn Doema band. We zitten nu op de neck pickup. Humbucker. Lekker warm. Ja. Zeker als je ook toon een beetje dichter. Dan kun je splitten. Daar word ik zelf heel blij van. Toch lekker open op de een of andere manier.
Ja.
Dan hebben we deze twee. Ook bekend, denk ik. Midstandje. Dan hebben we het bekende. Als het grappig is, als je deze met drive doet, zo heb je dat niet zozeer. Maar als je er een beetje drive op zet, dan wordt het in één keer een beetje meer dat Clapton-achtige soundje.
Dus
het
is je mid-pickup en dan je bridge.
Precies, juist. Yes, mid en bridge.
Het bekende uitfasestandje, toch? Noemen ze het?
Ja, inderdaad. Echt het bekende tussenstandje. Gewoon.
Tussenstandje. De bridge-pickup. Met een beetje crunch, toch?
Ja, vind ik heel lekker, lekker ballsy. En die kun je ook weer uitfasen. Nou, dat is erg bruikbaar ook, denk ik, als je met een licht randje of zo, dan. Nou, werkt hij lekker toch?
Zeer bruikbaar.
Ja, sowieso als je. Ook in. Dan gaat natuurlijk wel meer brommen, hè, want dan wordt natuurlijk wordt enkelspoels. Een lekker warm soundje gewoon. Dus dat.
Romig.
Ja, ja precies. Romig. Ja. Daar hou ik heel erg van. Ik heb ook gewoon. Deze zijn wat hotter, deze pickups die ik heb gemaakt. Want mijn ervaring is, als je PAF pickups gaat splitten. En PAF pickup, die ken je natuurlijk wel. Maar
voor de mensen die het niet kennen, PAF pickups.
Een PAF pickup, dat zijn eigenlijk de originele set lover, als ik het goed heb. Als er anderen zijn die dat beter weten, moeten ze dat vooral in de commentaren
zeker.
Doen. Maar bij mijn weten, ja precies. Bij mijn weten heeft Seth Lover de PAF pickups ontworpen. Maar dat zijn eigenlijk de originele, bijvoorbeeld de originele Les Paul pickups.
Mm-hmm.
En die meten zo rond de 8K. Qua weerstand. Of qua, qua weerstand.
Mm-hmm.
En als je die gaat splitten, want het zijn natuurlijk twee losse coils.
Ja, twee spoelen.
Twee spoelen, vanwege het humbucker verhaal. Dan worden ze toch vaak wat dun. Dan krijgen ze veel minder output. En, dus wat wordt er vaak gedaan als ze willen splitten, is dat ze die humbuckers toch wat hotter gaan winden.
Ja.
En dan kun je ze beter splitten. Nou, deze zijn ook wat hotter, zeg maar.
Oké, okay. Maar jij maakt dus je eigen pick-ups.
Ja.
Je wint je eigen pick-ups.
Yes.
Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Waar start je met het winden van pick-ups?
Ik liep er al een tijdje mee, want ik kocht ze altijd via Erik. En die maakt hartstikke mooie pick-ups, weet je wel. Erik Smit, sorry. Ja, pardon. En Bob Gabriel van Four Seasons Pick-ups. Die maakte mijn humbuckers en mijn P90's. En allebei te gek, weet je wel, niks mis mee. Maar ik wilde gewoon, als ik mijn eigen gitaar aanbied, weet je, hoe leuk is het dan om ook echt all the way te gaan. En als je eigen slagplaat maakt, dan is het natuurlijk ook wel heel erg tof als je gewoon je eigen pick-ups erbij maakt.
Ja.
Dus alleen hardware doe ik dan niet zelf, weet je wel. Ja, dat vind ik een beetje veel gevraagd.
Ja.
Ik heb geen metaalgieterij.
Nee.
Maar pick-ups maken, het is allemaal niet echt hoge wiskunde, maar je moet gewoon...
Aantal windingen, dat is heel belangrijk.
Aantal windingen is belangrijk. Nou ja, ik heb dan, je kan het met de hand doen, hè. Dus echt letterlijk handwound. Wat ik doe is eigenlijk een soort tussenvorm. Ik heb een machientje gekocht, dat is een pick-up winder. En dat is eigenlijk een CNC machientje, dus ik kan een programma. Dus het is voor mij is het herhaalbaar. Ja, dat is hem. En voor mij is het herhaalbaar. Ik kan daarmee met de hand winden, maar ik kan ook, en dat doe ik eigenlijk altijd, zelf programma's schrijven van hoe ik hem gewonden wil hebben. Dus een bepaalde pattern, of dus een scatter wound, of daar kan ik een beetje zelf programmeren.
Oké, scatter wound, wat betekent dat?
Ja, dat is wel een ding. Binnen de pick-up wereld, zeg maar, wordt altijd gezegd van laat ik het anders zeggen, als je een spoel hebt, een spoel zo, en je kijkt zo er tegenaan, ik heb niet even één liggen, maar goed, dan kun je, en je gaat winden en je zou hem gewoon vullen, andere kant op, vullen. En dan krijg je dus allemaal laagjes op elkaar, allemaal keurig op elkaar. Dat kan. Dat noemen ze dan uniform. Hè.
Mm-hmm.
Maar dan is vaak dat een pick-up een beetje, althans dat schijnt, dat die dan wat duffer zou klinken.
Ja.
En er zijn dan echt de goeroes, zeg maar, die zeggen van je moet hem scatterwound doen. Hè, dus dan sneller en langzamer. En dus dat hij een heel gevarieerd traject krijgt.
Okay.
En die echte, bijvoorbeeld die Ibarra, heet ze ook weer, van Fender. Die dame die dat 100 jaar gedaan heeft.
Oh, nee, kom maar even niet op.
Nou, kom maar even niet op de naam. Maar die vrouw, zo'n oude vrouw inmiddels, is nu inmiddels gestopt. Maar haar pick-ups zijn superveel geld waard. Want gewonden door haar.
Ja.
Hè, al in de jaren 50, 60 of zo. En die weet natuurlijk precies op welk moment zij een bepaalde beweging ging doen. Dus zij kon dat herhaalbaar maken. Maar voor een gewone sterveling is dat natuurlijk toch iets lastiger.
Hoeveel windingen zijn er? Dus zeg maar één pick-up, hoeveel windingen?
Deze, de mid-pick-up, een standaard single coil. Die zitten gemiddeld zo rond de 8000. Hè. Dan komen ze rond de 6K, zo komen ze uit. Een humbucker, een PAF. Die heeft, en dan heb je trouwens ook nog te maken met de dikte van je draad. Dat is ook belangrijk, hè? Want dat maakt heel veel uit.
Ja, tuurlijk. Ja.
Een PAF die zit rond de 5000 windingen per coil.
Mm-hmm.
En die komen dan zo uit op de 8K. Een P90 zit op 10.000 windingen.
Zo, dus stel dat je dat hand wound moet doen, dan ben je wel even zoet.
Ja, maar het gaat natuurlijk best wel snel. Ik bedoel, met 10 minuten heb je zo'n ding gedaan.
Oh ja?
Nou ja, handwound, sorry. Ze gebruiken natuurlijk een windertje ervoor, hè?
Ja, tuurlijk.
Dus het is niet zo dat ze... Nou ja, die mensen zijn er wel trouwens. Je hebt echt de diehards die zeggen, mijn is echt handwound.
Nou ja.
Dus die zitten waarschijnlijk dat echt... Ja, je moet het willen.
Ja, je moet de tijd hebben.
je moet de tijd hebben.
Dan ben je wel echt een
met pensioen, dan kan je alles doen.
Ja. Ja, nee, maar jij doet het dus met het machientje hier, wat we net even ook in beeld hebben laten komen.
Ja.
En... Ja, dat moet je natuurlijk allemaal jezelf eigen maken.
Ja, en vooral, kijk, een single coil, dat gaat nog wel. De eerste was nog wel wat clumsy, zeg maar. Mm-hmm. Maar humbucker, de eerste, daar heb ik echt ruzie mee gehad. En nog steeds heb ik dat je dan... Want je hebt natuurlijk altijd de start van zo'n draadje en het einde van het draadje.
Ja.
En het start van het draadje zit natuurlijk helemaal onder de kluwen van 8000 windingen of whatever.
Precies.
En als dat dus breekt en je moet je koppeldraadje eraan gaan solderen, dan ben je dus de sjaak. Dus dan kan je dat er allemaal weer afhalen. Ja, dat is echt helemaal...
Dat gebeurt, natuurlijk ineens.
Dat is me toevallig dit weekend nog gebeurd.
Ah, oh, man.
Tot groot bij het winden van deze pick-ups.
Oh ja.
Ja, en dan heb je ook nog te maken met het potten van een pick-up. Hè. Dus ga je hem in de was zetten. En deze heb ik niet gepot. Ik heb hem wel al loeihard gezet om te kijken of hij ging fluiten.
Ja.
Dat viel eigenlijk mee. Hij is wel iets wat als krop tikken, hoor je het wel.
Ja.
Dus dan moet ik nog even naar kijken of ik ze wel of niet... Maar ongepot klinken ze vaak gewoon opener.
Maar hoe heb je dit geleerd allemaal?
Ja, YouTube. Ja,
ja.
YouTube. Rob, daar kom ik weer. Maar Rob heeft toch, het is toch een soort vraagbaak van mij. Waarvoor mijn dank, Rob.
Rob Winter, dames en heren. Kijk hem terug. Volgens mij is het aflevering 4 van seizoen 1.
Ja.
Zeg ik uit mijn hoofd. Maar pin me er niet op vast.
Nee, dus niet aflevering maar aflevering...
Nee. Ja, dat is uiteindelijk aflevering 4 geworden.
Oh ja, oké.
Okay. Ja.
Nou goed, die is ook met pick-ups winden bezig. Dus die vroeg ik ook wel. En ja, ik probeer toch overal een beetje mijn informatie vandaan te halen.
Ja.
En gelukkig zijn... Ja, er is trouwens ook een Facebookpagina van Pick-up Winders. Dus kun je ook altijd vragen stellen. En ja. Mensen zijn gelukkig wel...
Dus als je nu thuis zit en je denkt van... God, dat zou ik ook wel eens willen. Dan is er gewoon genoeg informatie te vinden om ermee van start te gaan.
Ja, maar je kan ook natuurlijk gewoon... Nee hoor.
Ja, natuurlijk ook gewoon naar Leo Simon gaan, dames en heren. Zeker. LS Guitars.
Nee, dat is flauwekul. Nee, dan moet je dat vooral doen. Want het is gewoon heel leuk. En de eerste pick-up die ik gemaakt had en die ik aansloot... en dat ik dacht dat toen nog echt geluid uitkwam...
Ja,
toen heb ik wel even een soort vreugdedansje gemaakt.
Eureka.
Zeg maar. Ja, dat was echt heel bijzonder, vond ik dat.
Je hebt ook nog andere toffe modellen.
Ja.
Kan je daar nog wat van laten zien en horen ook? Want dat vind ik wel tof.
Zeker. Ik kan bijvoorbeeld even gewoon een strat pakken met mijn pick-ups. Ik ga deze even opvangen.
Ja, tuurlijk. Oké, we zijn er weer.
We zijn er weer, ja.
We hebben een mooie Fender Stratocaster body.
Ja, precies. Het is echt gewoon een stratbody en Sunburst. En ja, ik vertelde, ik had dus mijn eerste gitaar was een Vester.
Ja.
Dat was, die kreeg ik voor mijn verjaardag. En ja, daar was ik echt... Helemaal lijp van. En dat kwam door weer Eric Clapton. De plaat Derek and the Dominoes.
Ja.
Daar stond die op en die tekende ik ook altijd. En dat vond ik zo geweldig. En toen dacht ik, ja, ik moet toch gewoon één Sunburst maken.
Ja.
En hier heb ik inderdaad mijn eigen pick-ups in gezet. Nou, dit is... zijn de eerste pick-ups die ik eigenlijk gewonnen heb. Eerste single coils. Nou, dat klinkt als een strat, denk ik, hè. En dit... ook bekend. Nou, dit vind ik zelf altijd belangrijk voor mijn doemaar dingetje. Nou, dit. Ook gewoon lekker romig, weet je wel.
Ja.
Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. Overigens doe ik wel altijd mijn toon op de bridge pickup. Ja, want ik heb hem vaak best wel veel meer dicht staan als ik met dry speel.
Ja.
Ik kan niet zo goed tegen dat standje snijbranden dwars door je kiezen geluid, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk ook legio mensen die dat juist wel willen. Dus ja, dat is inderdaad één. Dat zijn dan een gitaar met eigen pick-ups.
Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook nog andere modellen. Bijvoorbeeld deze. Wat ik zelf wel heel erg leuk vind. In een Surf Green.
Dat is een leuke.
Ja. Met een P90 in de nek.
Ja.
Nou, zoeken. Dat is een pick-up van Four Seasons trouwens. Is ook heel fijn.
Voor de beginnend gitarist... P90, wat kun je dat uitleggen?
Een P90. Dat is eigenlijk is het een beetje ontstaan. Ik weet eigenlijk niet of het zo ontstaan is, maar dat is wel hoe het nu gezien wordt in ieder geval. Als een soort crossover. Een brug zou je kunnen zeggen tussen een single coil en een humbucker.
Ja.
Een humbucker klinkt heel dik, maar voor veel mensen te dik. Die houden van het open geluid van een single coil. Maar dan vinden ze de single coil vaak weer net te dun. En dan, dan werkt een P90 bijvoorbeeld heel goed.
Ja, ja, zo klinkt die ook.
Ja,
precies zoals je omschrijft.
Precies. Het enige nadeel van de P90 is dat ze veel meer brommen. He, dus je hebt de 8 altijd wel een beetje een bromding. Bijna soms nog, ja, omdat hij ook gewoon hotter is.
Ja.
Wel meer dan bij een gewone single coil, voor mijn gevoel. Maar ja, de meeste mensen hebben toch zoiets van, ja, zo is het nou eenmaal.
En als ik speel, hoor je het niet.
Nee, precies. Ja. Dat is het ook. En in tussenstandjes is het natuurlijk meestal weg.
Ja, precies.
Dus, ja. Maar deze heeft dus inderdaad de P90 in de nek. Klinkt daardoor lekker. En die kan je ook weer best wel jazzy maken eigenlijk. Nou ja, dus tof. Dat. En je kan, tussenstandje. Dit is eentje van mezelf trouwens. Gewoon echt te telen. Hè. Picky, ja. Ice picky je sound. Ja, al die dingetjes, ja, dat kan je hier prima op doen.
Ja.
Dus vind ik zelf wel een heel leuk modelletje. En ik heb hem wel nog ietsje aangepast. Dus nog wel ietsje meer richting Telecaster daarna nog weer ontworpen.
Ja.
Dus dit is zelf dan. Dit zijn allemaal mijn eigen eerste modellen, zeg maar.
Ja.
En dan heb ik voor klanten bijvoorbeeld alweer aanpassingen gedaan daaraan, weet je wel.
Ja, precies.
Dus dat is wel leuk.
Ja, dit is wel echt een uniek modelletje.
Ja, het is een heel apart dingetje. En ja. Het speelt dus echt hartstikke lekker. Het heeft standaard Fendernek, maar het is, wat ik zelf wel mooi vind, is de splitsing in de kop ook. Hè, met de kleur met amber en gewoon houtkleur.
Ja. Ja, dat is heel mooi. Het geeft hem wel een eigen smoel.
Ja, precies. En ik hou van die verdieping erin. Dat vind ik leuk. Dus dat, Nou, dat is een modelletje.
En weer een nieuwe.
Ja, dus,
welke hebben we hier?
Dit is ook een beetje gebaseerd natuurlijk op een Strat. Maar net eventjes weer wat andere curves, zeg maar. Ja. Nou, deze heb ik dus inmiddels ook alweer naar die aangepast. He, dus dat is eigenlijk wel grappig dat daar een soort van evolutie in zit.
Ja.
He, dus, maar deze heeft twee humbuckers van Bob, van Four Seasons pickups. En dan hoor je ook meteen dat dat echt lekker humbuckers zijn. En dan hebben we ook weer een tussenstandje. Dan minder sterk dan bij die, als ik heel eerlijk ben. Dit is gewoon lekker beide. En dan heb je hier ook. Ja, het is gewoon heel bruikbaar omdat je toch alle tussenstandjes hebt. Dus dat werkt eigenlijk wel fijn.
Goeie precies.
Ja, en hij maakt ook gewoon goede pick-ups, weet je wel. Dus daar kun je eigenlijk geen buil aan vallen.
En als mensen bij jou een gitaar kopen, dan kunnen ze hem helemaal naar de eigen wensen laten aanpassen.
Ja, ik ben dus nu inderdaad een aan het bouwen voor klant die wil dat model, zeg maar dat groene model wat ik net had.
Ja.
Maar die heb ik dan nog weer iets aangepast. En daar heb ik daar zit dan één P90 in. Dus ik wil echt een rock'n'roll gitaar hebben. En één P90, mat zwart, weet je, kleur kun je kiezen. Een andere brug wil die erop hebben, een wraparound bridge. Je kan het eigenlijk
knoppen
allemaal verzinnen.
Je
kan het allemaal verzinnen. Mits ik het natuurlijk kan.
Ja, ja,
weet je, er zijn natuurlijk ook grenzen aan wat ik zelf kan. Maar ja. Ik heb laatst een Strat voor iemand gebouwd. Die wilde de Strat van, hoe heet de gitarist van Iron Maiden? Adrian Smith.
Ja.
Maar die wilde die kleuren ook allemaal. Wit en zwarte, bla bla bla. Maar die wilde een neck through hebben.
Oh.
Dus, die had, dus dat was zo neck.
Ja.
In plaats van een geschroefde hals.
Ja, precies. Gewoon helemaal uit één stuk.
Ja, dus dat was wel eventjes voor mij. Tenminste, de nek was één stuk. En dan de zijdelen er tegenaan gelijmd.
Ja, precies.
Dan, dus dat is voor mij natuurlijk al even. Ja, dan moet ik echt even achter de tekentafel gaan zitten. Ja. En dan.
Wauw.
Ja.
Maar dat houdt jou natuurlijk ook wel weer gemotiveerd. En geeft jou ook wel weer inspiratie om dat soort dingen te maken.
Absoluut, absoluut.
En akoestische gitaren, ben je daar al.
Nee. Ik wil wel misschien een jazzgitaar gaan bouwen. Dus ik ben wel bezig om. Echt hout buigen en bovenblad, onderblad.
Ja.
Dus dat is wel voor mij een ding wat ik het liefst op korte termijn wil gaan doen. Maar ja, er lopen nog andere dingen tussendoor. Ja. En ja, dus dat gaat nog even niet. En het is ook financieel. Ik bedoel, ik moet het ook allemaal investeren.
Precies, ja. Want jij moet het eerst kopen en dan... Dan heb je het en dan gaan mensen denken van, hé, dit wil ik ook, hopelijk.
Ja, nou, ik zou dan die wel eigenlijk voor mezelf, want ik heb een jazzgitaar en dat is een ES-175. En dat was gewoon een kit uit van Pitbull Guitars.
Ja.
En daar heb ik dan zelf andere pickups in gezet. Eigen P90 bijvoorbeeld, maar dan in humbucker vorm. Sowieso dat soort dingen allemaal aan veranderd. Maar het is uiteindelijk gewoon een kit en hij klinkt op zich wel lekker. Maar ja, het liefst wil ik gewoon ook daar eentje die ik helemaal zelf heb gebouwd.
Ja, dat dus begrijp ik. Ja. Hey, en zijn er verder nog dingen die je op je verlanglijstje hebt staan van, als ik dat gedaan heb qua bouwen van gitaren, dan dat is een soort van het summum.
Nou ja, dat is dan toch voor mij eigenlijk wel zo'n jazzgitaar. Een L5-achtige, weet je wel.
Zo'n grote...
Ja, grote, dikke met dikke helemaal body. Een gewelf bovenblad. En dat zijn, ja, je hebt mensen in Nederland als Rich van Gessel Elfring gitaren. Ja, Elfring is het, niet Elfring, maar Elfring. Ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt schitterend.
Dus dat is wel een soort van, nou, als je daar op dat punt bent aanbeland, dan heb je zoiets van, oké.
Ja, een strat bouwen en een plank bouwen is hartstikke leuk. En, maar is ook, weet je wel, ook daarvoor, dat is voor mij niet hogere wiskunde meer, zeg maar.
En modificaties qua elektronica en dat soort dingen. Dus ik heb zelf op mijn... Clapton signature strat, dat mijn achterste knop, daar kan ik dus gewoon drive mee bijdraaien.
Oh ja.
Ik vind dat te gek.
Ja, zit dus eigenlijk gewoon een preampje ervoor.
Ja.
Of op dat op die
plek. Ja, precies. Ja, ja. En dat soort dingen, doe je dat ook?
Eigenlijk niet. Ik heb wel bijvoorbeeld de bassen gebouwd met actieve elektronica. Weet je, van actieve EQ erin of zo. Maar ja, dat zijn standaard setups, zeg maar.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Heeft ook niet direct mijn interesse, moet ik bekennen.
Ja.
Maar ja, kijk, uiteindelijk zal zo'n systeempje gewoon te koop zijn. Dus dan kan ik het inbouwen, weet je wel.
Precies.
Dat zal niet, ook niet zo'n probleem zijn.
Nee, dat hele modificeren is natuurlijk ook weer een hele wereld aan zich.
Ja, dat is zeker zo. En kijk, het begint gewoon met een instrument wat gewoon goed voelt.
Ja.
Weet je wel, en waar je lekker op kan spelen. En alles wat je daarna... Want dat is namelijk net als met pick-ups. Kijk, als die gitaar gewoon voor jou goed voelt... Ja, kijk, die pick-ups zijn zo belangrijk voor je sound. Als dat even niet is wat je zoekt... Denk niet meteen van, die gitaar is niet goed.
Nee.
Weet je wel, maar probeer begin eens met andere pick-ups erin te zetten.
Ja.
Dat maakt de wereld van verschil.
Ja, precies.
Echt.
Ja, mooi. Ja. Ik heb weer heel veel opgestoken vandaag. En nou, we gaan het zo even buiten de uitzending even hebben over de gitaar die jij voor mij wil gaan bouwen. Dat vind ik echt te gek. En nou, het lijkt me ook te gek om dat hele proces een beetje te gaan volgen.
Ja.
Zeker voor de grote podcastvrienden. Ja, lijkt me dat heel tof om dat daar minutieus te volgen. Dus word grote podcastvriend. Dat zie je nu onder in beeld verschijnen hoe je dat kan doen. Ga naar petje.af/@struilaert of gitaarmannen.nl en klik daar gewoon op grote podcastvriend. En dan volg de rest vanzelf. Als mensen meer info willen over LS Guitars, waar kunnen ze naartoe?
lsguitars.nl.
Nou, dat lijkt me
makkelijk, hè? Ja. En ze kunnen ook nog eventueel via de studio website, kun je het ook vinden, studilio.nl. Facebook, mijn naam Leo Sinot, dan kom je er ook, weet je wel, want daar post ik veel op. Heb ik de wereld aan gitaristen op zitten, dus dat
precies.
Moet goed
te gek. Leo, dankjewel
dat jij bedankt.
Je mij wilde ontvangen.
Ja.
En ik heb er heel veel zin in om zo buiten de uitzending door te lullen. En dat gesprek, dat komt dus voor die grote podcastvriend sowieso online. Dankjewel. Mensen thuis, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.
Hoi.